Radio Kiek. Zondagmiddag van 2 tot 3 uur op Golfbreker Radio. Een prettig te beluisteren programma over religie en levensbeschouwelijke onderwerpen.
Goedemiddag luisteraars, mijn naam is Mariette Jong. En aan tafel bij mij zit monsieur Joris Verkammen, aartsbisschop van Utrecht van de Oud-Katholieke Kerk. We praten over zijn pas verschenen boek Oud en Nieuw Katholiek, de spirituele zoektocht van die andere katholieken. En ik vind het een prachtig appellerend boek over de uitdaging waar geloof en kerk voor staan in deze tijd. En er komt ook heel veel in ter sprake, de toenemende marginalisering van de kerken, maar ook de zoektocht van mensen naar spiritualiteit en de rijkdommen van het christelijk geloof en vooral de interessante traditie die de oud-katholieke kerk heeft en de rol die ze zou kunnen spelen, verbindend en dynamisch, als een voorbeeld. En als ik u als eerste eens mag vragen, het boek is niet echt een reclamespot voor de oud-katholieke kerk, zo is het niet bedoeld, maar hoe is het wel bedoeld?
Het is bedoeld om een samenvatting te geven van de bijdrage van oud-katholieken aan de kerk in het algemeen, zou je kunnen zeggen. Oud-katholieken zijn natuurlijk een kerk zoals andere kerken, maar oud-katholieken zijn ook een beweging binnen de grote kerk, die de grote kerk een duwtje in een bepaalde richting willen geven. Een duwtje in de richting van een open katholiciteit, zou je kunnen zeggen. Want dat is heel erg belangrijk voor de kerk. Open katholiciteit, dat wil zeggen verbondenheid, een kerk, je bent kerk om verbonden te zijn, verbonden met de wereld, verbonden met mensen, verbonden met het evangelie en verbonden met de Heer, die met deze mensen en met deze wereld een doel heeft, namelijk dat mensen levensruimte hebben en dat mensen gelukkig worden.
Mm-hmm. Dus als u schrijft, dan hebt u als publiek bijna de hele christelijke gemeenschap voor ogen. Het is niet een bemoediging van het eigen oud-katholieke publiek.
Ja, in de zin, het is in zekere zin een oproep aan het eigen oud-katholieke publiek om deze rol ook op zich te nemen. Oud-katholieken zijn zoals andere groeperingen binnen de kerk, mensen die zich verzameld hebben rond een eigen charisma, zou je kunnen zeggen. Mm-hmm. Een bepaald aspect van het geloof willen cultiveren en willen tot leven brengen. En dat is hun bijdrage ook aan de kerk. En ik wil mijn kerk, mijn medebroeders en zusters in mijn eigen kerk daartoe oproepen en ook enthousiasmeren, begeesteren, om deze taak en deze roeping, want het gaat over een roeping, om daar werk van te maken.
U hebt zelf heel bewust gekozen voor de oud-katholieke kerk. Ja. U hebt een heel interessante weg afgelegd. Bent katholiek, rooms-katholiek moet ik zeggen, priester gewijd in 1979. Kunt u daar iets over vertellen, hoe dat verder is gegaan?
Ja, ik heb mij altijd aangetrokken geweten tot priester zijn van kind af aan. Ik kom uit Vlaanderen. De Rooms-Katholieke Kerk is in Vlaanderen ook zo dominant dat er ook geen alternatieven zijn. Dus als je wat wil, als je priester wil worden of in de kerk ook iets wil doen, ja, dan ben je aangewezen op die Rooms-Katholieke Kerk. Op zich is daar overigens ook niks mis mee. Maar dat maakte dat ik heb mij aangetrokken gevoeld om priester te worden. Ik heb mij vaak in de opleiding ook afgevraagd, is dat nou wel mijn weg enzovoort. Ik heb ook eerst wat anders gestudeerd. Ik heb eerst pedagogische wetenschappen gestudeerd. In 1975 eerst afgestudeerd als pedagoog. En dan de theologie pas begonnen. Dus mij ook altijd afgevraagd, is dit wel mijn weg? Ervaren dat het mijn weg was, ook heel veel bemoediging gekregen. Want het is ook belangrijk dat er bevestiging en bemoediging komt van andere mensen die zeggen, of die vooral lieten aanvoelen, nog niet zozeer zeggen, soms ook zeggen, maar vooral ook laten aanvoelen van, dat zou wel leuk zijn, dat zou wel goed zijn, moest jij dat nou doen, enzovoort.
Het was in die tijd ook niet meer zo heel gebruikelijk.
Nee, in tegendeel. Nee. Ik moet zeggen dat mijn ouders ook enigszins verontrust waren als ik met dat idee kwam. Vandaar dat ik dan ook maar eerst toch iets anders heb gestudeerd. Mm. Waar ik overigens heel erg blij mee ben dat ik dat ooit gedaan heb. Want dat geeft een zeer interessante toegang ook tot reflectie over het leven enzovoort. Dus dat ben ik heel erg blij mee. Maar dus mijn ouders waren eerder, die wisten niet goed wat hen overkwam en of ze daar nu blij moesten mee zijn. Eigenlijk helemaal niet. Ik heb hen moeten overtuigen overtuigen en ook wel zijn zaken van, ja, dat is blijkbaar toch die jongens zijn weg. Dus dan moeten we hem dan toch maar laten gaan. Nou, was ik gewijd. En ik heb ook altijd getwijfeld aan, is dat nou wel de kerk zoals ik die nu beleef, daar in dat bisdom Antwerpen. In een zekere zin heel open, maar in een zekere zin ook toch een beetje strak enzovoort. Is dat nou de kerk waarin ik werkelijk kan leven en kan werken? Mm-hmm. En dat was mijn conflict na een aantal jaren, dat ik ervoer van doodgraag priester zijn, ook daar bevestiging op krijgen, en anderzijds dit te zijn in een kerk waar ik van zei van, nee, dit moeten we zo niet doen. Mm. En dus dat is een gewetensconflict waar je voor komt te staan. Mm. En dan dacht ik, ja, wie ben ik? Ik zag ook anderen die wel begeesterd waren voor deze Rooms-Katholieke kerk enzovoort. Ja, dan dacht ik ook, wie ben ik dat ik nou deze mensen hun kerk zou willen afnemen of in oppositie zou gaan? Mm-hmm. Nee, ik moet gewoon een andere weg gaan. Mm-hmm. En dan op mijn zoektocht ben ik oud-katholieken tegengekomen die ik wel theoretisch al kende, maar praktisch niet. Dus ik ben echt op zoek gegaan. En dan inderdaad gevonden wat ik zocht. Dat is niet de hemel op aarde, want die bestaat niet. Mm-hmm. Maar het is wel een thuis geworden voor mij en een thuis voor een aantal andere mensen. Mm-hmm. En nogmaals, oud-katholieken zijn een beweging binnen de kerk. En daarom voel ik mij er ook zo thuis. Omdat ik met deze beweging ermee kan voor zorgen dat de kerk een duwtje in de richting krijgt, waarvan ik geloof en ervaar ook dat dit een goede zaak is voor de kerk.
En dat is 24 jaar geleden, geloof ik, dat die overstap maakte. Ja. En toen bent u daarna in 2000 gekozen tot aartsbisschop.
Ja, wij kiezen onze bisschoppen, zoals men in de oude kerk de bisschoppen kozen. Onze naam oud-katholiek, het is een beetje vervelend en vanuit marketingoogpunt helemaal een misser. Maar het is ook niet zo gemakkelijk om een nieuwe naam uit te vinden. Belangrijk is om te weten dat oud-katholiek uiteraard niets te maken heeft met ouderwets katholiek, maar alles te maken heeft met een programma, namelijk terug naar de oorsprong. Hmm. De naam komt van de beweging uit de 19e eeuw. Die vonden dat men in Rome met de pauselijke onfeilbaarheid en met de onbevlekte ontvangenis van Maria enzovoort een aantal nieuwigheden introduceerde, waarvan men zei, die hebben geen bijbelse grond en dat is ook niet goed voor de kerk. En laat staan voor de ecumene, dat verwijdert alleen nog maar, of dat vergroot de kloof die er is tussen verschillende kerken, verschillende confessies. Dus dat moeten we niet hebben. Wij willen deze Romeinse nieuwigheden niet. Wij willen katholiek zijn, zoals men in de oude kerk katholiek was. Dus oud-katholiek.
En dat is nog steeds het programma.
Dat is nog steeds het programma.
En u zegt in het boek ook iets over die naam oud-katholieken. Dat dat lastig uit te leggen is. Dat u liever een andere accent zou willen.
Ja, dan denk ik, als ik het in één zin moet zeggen, dan zeg ik wel eens, wij zijn niet Rooms-katholiek, maar wij zijn Nederlands-katholiek. En Nederlands-katholiek betekent dan voor mij katholiek zoals men in Nederland katholiek moet zijn. Een katholiek zoals de katholieken in Nederland ook de verantwoordelijkheid voor de katholiciteit van de kerk moeten op zich nemen.
gras zal altijd groener zijn aan de andere kant van de heuvels. Al zien de anderen om ons heen niet verder dan dit ene dal.
Het gras zal altijd groener zijn daar in het land ver weg. Achter de heuvels, ik weet dat niemand het gelooft, geen mens behalve jij en ik. Het gras zal altijd groener zijn aan de andere kant van de heuvels. Laat alles achter wat je hebt. En volg me als je van me houdt.
Het gras zal altijd groener zijn, daar in het land ver weg. Achter de heuvels, vervulde wensen gaan voorbij, maar aan het verlangen komt geen eind. Het gras zal altijd groener zijn aan de andere kant van de heuvels. En als we nu niet verder gaan, dan drijft de sleur ons uit elkaar.
Het gras zal altijd groener zijn daar in het land ver weg. Achter de heuvels, ik blijf bij jou omdat ik weet dat we daar anders zijn dan nu. Het gras zal altijd groener zijn aan de andere kant van de heuvels. Al zien de anderen om ons heen niet verder dan dit ene dal.
Het gras zal altijd groener zijn daar in het land ver weg. Achter de heuvels en na de laatste horizon begint misschien een andere tijd.
Monsieur Verkamme, u zei net dat de Oud-Katholieke Kerk trots mag zijn op zijn traditie. En in uw boek zegt u, wie de Oud-Katholieke Kerk beschouwt als een confessie naast alle andere confessies, dwingt haar in een isolement en ridiculiseert haar bestaan. Toch lijkt me dat de Oud-Katholieke Kerk hele eigen kenmerken heeft, waarvoor u ook zelf wilt staan. Kunt u een beetje vertellen wat nou toch wel eigen is aan de OKK?
Ja, ik met het citaat wat u voorleest, bedoel ik dat de Oud-Katholieke Kerk is een kleine kerk, een echte kerk. Het is een van de voortzettingen ook van de middeleeuwse kerk hier in Nederland. Ik sta in de lijn, als aartsbisschop van Utrecht, sta ik in de lijn van de opvolging van de heilige Willy Brort, de eerste bisschop van Utrecht. Dus daar kan geen twijfel over bestaan. Daar bestaat ook geen twijfel over. In deze zin zijn wij kerk, zoals andere kerken, zoals Lutheranen een kerk zijn enzovoort. Tegelijkertijd zit het probleem natuurlijk in de afscheidingen tussen al die verschillende kerken. En als men ons nou opsluit binnen deze afscheiding, ja, dan houdt men natuurlijk 30 parochies in Nederland over. Mm. En dat is dus, dat is piepklein, dat is natuurlijk zo. Mm. Maar vervolgens is de vraag, wat zou nu de bestaansreden zijn van die 30 parochies? Mm. Is dat nu alleen maar voor deze leden van deze kerk, die daar hun thuis hebben gevonden in deze parochies? En dat is natuurlijk ook belangrijk. Maar nee, deze 30 parochies willen bijdragen aan de kerk in het algemeen. En die ecumenes, dan kom ik op de kenmerken van onze kerk, dat is die ecumenische openheid. En zeggen van, in dat programma Terug naar de Oorsprong, daar zit een drive ook in. Een drive van, wij willen ons op een manier toeleggen op de ecumene, zodanig dat die grenzen tussen kerken uiteindelijk ook zullen verdwijnen. Nu weet ik ook dat dat niet voor morgen is, maar we moeten daar wel integer en duidelijk in staan en ook in dienst staan van dit ideaal. Uiteindelijk wat oud-katholieken willen, en dat is een ander kenmerk, dat is dat de lokale kerk opnieuw tot stand komt en opnieuw een gegeven wordt wat te zien valt. En de lokale kerk zijn uiteindelijk het samengaan van alle christenen op een bepaalde plek, in een bepaalde cultuur, in een bepaald land, in een bepaalde streek. Mm. Waar wij dan ook van denken dat het bisschopsambt bijvoorbeeld daar een zeer belangrijke zaak is, omdat de bisschop is teken van eenheid en teken van verbinding. Dus als bisschop moet je ook altijd, ben je eigenlijk ecumenisch, of je bent, of het doet afbreuk aan je eigen, aan het bisschopsambt zelf. Een bisschop dient ervoor om handen te reiken aan medebroeders en medezusters, ook van andere confessies. Een ander kenmerk is dan dat je zegt van, we willen samen met al deze broeders en zusters zoeken naar de waarheid. Geloof is niet zomaar vooraf gegeven. Er is het evangelie, maar als je ziet hoeveel moeite de oude kerk al gehad heeft met het verwerken van het Jezus gegeven, zal ik allemaal zeggen. En dan zegt iemand als de aartsbisschop van Canterbury, zegt bijvoorbeeld, dat is een hele goede theoloog, en zegt van, ja, als ik dat bekijk, een specialist ook van die vroege kerk, als ik dat bekijk, dan moet ik zeggen dat men op die concilies eigenlijk tot formuleringen is gekomen die de minst slechte waren die ze hebben gevonden. Dus wij moeten verder zoeken. Traditie is een open gegeven. Ook dat willen oud-katholieken, ook daarvoor willen oud-katholieken zich dan weer sterk maken.
En de oud-katholieke kerk is natuurlijk niet alleen maar op zichzelf bezig, hè? Die staat in het verband van een Unie van Utrecht.
Ja.
En u bent ook nog lid van het Centraal Comité van de Wereldraad van Kerken. Dus u kunt dit geluid ook wel goed laten horen.
Ja, dat proberen we in elk geval te doen. Inderdaad, de oud-katholieke kerken zijn internationaal georganiseerd, al sinds 1889. Wij zijn een van de kleinere christelijke wereldgemeenschappen, hè, zoals de Lutherse Wereldfederatie. En de Rooms-Katholieke Kerk is ongetwijfeld de grootste christelijke wereldgemeenschap. Maar dus wij zijn ook zo'n kleine christelijke wereldgemeenschap, die dus ook verbindingen heeft met zusterkerken, ook in het zuiden van de wereld. We hebben een grote zusterkerk op de Filipijnen. We hebben intens contact met een van de Thomaskerken in India. We hebben sinds 1931 volledige kerkelijke gemeenschap met alle kerken van de Anglicaanse gemeenschap. Wat betekent dat bijvoorbeeld de Episcopal Church in de Verenigde Staten daar onze zusterkerk is, de Kerk van Engeland ook onze zusterkerk is en alle andere Anglicaanse kerken. Wij worden ook bij alle grotere vergaderingen van Anglicaanse bisschoppen bijvoorbeeld, worden wij ook mee uitgenodigd.
En hoe is dat aan de basis, zeg maar? Want De Rooms-Katholieke Kerk, weet ik dan uit ervaring, heeft toch te maken met die verdunning van aanhang. Is dat dan in de Oud-Katholieke Kerk niet zo? Is daar een groter zelfbewustzijn, elan, vernieuwing?
Ja, dat zelfbewustzijn, daar moet je aan werken. Vandaar ook onder andere het boekje. Daar moet je aan werken. Wij blijven op peil door toetredingen. Dus daar zijn een aantal mensen, tientallen eigenlijk, die toetreden, die dus mee hun schouders onder dit ideaal komen zetten.
En waar komen zij vandaan?
Zij komen nou uit, sommigen zijn niet gedoopt, zijn mensen die christen worden en dit doen in de oud-katholieke kerk. Dat zijn voormalig protestanten en dat zijn voormalig rooms-katholieken. Dus ze komen eigenlijk uit alle hoeken komen ze eigenlijk. Heeft lang geduurd eer dat ook rooms-katholieken kwamen. Maar nu de laatste 5, 6, 7 jaar is dat ook het geval, dat rooms-katholieken dus oud-katholiek worden. Hmm. Waar ik dan ook van zeg van, ja, die overgang is niet zo groot. Je verlaat de katholica niet. Hmm. Maar je komt in een bepaalde groep terecht binnen deze katholica. Soms zeg ik ook wel eens, en ik denk dat dat enigszins ook juist is, van de oud-katholieken zijn als een van die nieuwe bewegingen. Zoals de Focolare, zoals de Charismatische Vernieuwing, ja. Enzovoort, de San Egidio-gemeenschap, met een eigen charisma. En wij willen met dat charisma bijdragen aan de kerk. Alleen de relatie met de Romeinse hiërarchie ligt bij ons dan net iets ingewikkelder. Mm-hmm. En omdat wij natuurlijk tot 2 keer toe geëxcommuniceerd zijn. Mm-hmm. Maar ondertussen moet ik ook wel zeggen dat ook op het internationale niveau de contacten met de Rooms-Katholieke Kerk en dus met het Vaticaan van die aard zijn, dat we eigenlijk over al deze belangrijke punten die ooit oorzaak geweest zijn tot de scheiding, dat we daar goed kunnen over reflecteren samen, goed kunnen over studeren ook. Wat bijvoorbeeld gemaakt heeft dat 2 jaar geleden een zeer interessant document tot stand gekomen is, een gemeenschappelijk rooms-katholiek, oud-katholiek document over wat is katholiek zijn. Een dialoogdocument is overigens ook in het Nederlands verschenen en uitgegeven door de Rooms-Katholieke Kerk provincie.
Mm-hmm. En wat zijn nou eigenlijk die breekpunten waardoor, ik zeg maar even, het woord vrouw noem ik even in dit verband, is dat een van de...
Ja, het woord vrouwen en dan bedoelt u de opstelling van het apostolisch ambt voor vrouwen.
Ja, en het gehuwd zijn van priesters natuurlijk.
Wij hebben vrouwelijke priesters en in principe zouden we ook vrouwelijke bisschop kunnen hebben.
Sinds wanneer hebt u de vrouwelijke priester?
De eerste priester is in Nederland gewijd in 1999. De pastoor van Amersfoort trouwens, Grete Verheij, de huidige pastoor van Amersfoort.
Ja. Wat heeft dat gebracht?
Uiteindelijk, wat het gebracht heeft, is dat we er goede pastoors hebben bijgekregen. Mm-hmm. Of minder goede pastoors, maar over het algemeen goede priesters, moet ik zeggen. Niet omdat ze vrouw zijn, maar omdat ze die kwaliteiten hebben om een goede priester te worden. En dat merk je dan ook in heel die discussie over het openstellen van het ambt. Als men op het grondvlak van waar mensen nog twijfelen over, is dat nou wel de juiste richting die de kerk zou moeten uitgaan enzovoort. Als men geconfronteerd wordt met deze vrouwelijke priester die haar werk goed doet en die gewoon een goede priester is, dan smelt alle kritiek eigenlijk als sneeuw voor de zon. Hmm. En dat merk je ook in de praktijk, dat het geslacht niet bepalend kan zijn voor wie ambtsdrager wordt of niet. Hm. Uiteindelijk, ja, zoals Paulus ook schrijft, in Christus is er geen man meer, nog vrouw, is er geen Jood, is er geen Griek enzovoort. In Christus zijn wij uiteindelijk allemaal, hebben wij allemaal dezelfde kwaliteit gekregen, namelijk kinderen van God. We zijn geadopteerd, in Christus zijn wij geadopteerd door God als zijn eigen kinderen. En daar is geen onderscheid meer te maken naar geslachtskenmerken of culturele kenmerken enzovoort. Van, Nu, dat is een van de punten natuurlijk die scheidend is. Mm-hmm. Of die ons... Dat is een probleem.
Hoe komt dat nou, denk
binnen
je?
In onze relatie met de Rooms-Katholieke Kerk. Enigszins ook in onze overigens zeer goede relatie met de orthodoxe kerken. Waar wij ook zeer goede, al meer dan een eeuw, zeer goede relaties mee hebben. En ook diepgaande relaties. Ernstige relaties eigenlijk. Wij hebben daar meer dan 20 jaar over gedaan, met veel studie, veel reflectie, veel gebed, veel uitwisselingen ook met elkaar, samen gestudeerd, ook internationaal, ook met ecumenische partners. En uiteindelijk kom je dan tot een punt waar je een gewetensbeslissing moet nemen. Mm-hmm. En ik citeerde de Rowan Williams, de aartsbisschop van Canterbury al, en hij vatte ook dit punt op een gegeven ogenblik in een bepaalde vergadering die ik meemaakte, zeer kernachtig samen. Geconfronteerd met een vraag van vertegenwoordigers van het Vaticaan, die zeiden, ja, maar waarom doen de Anglikanen dat nou? Je weet dat toch, dat het ecumenisch moeilijk ligt en dat de kloof alleen maar vergroot. Mm. En dan antwoordde hij erop, ja, inderdaad, maar het is de ene eenheid die tegenover de andere staat, en dat is het dilemma. Het is de eenheid met je ecumenische vrienden aan de ene kant, en aan de andere kant is het de eenheid met de helft van de wereldbevolking. Mm. En dat schetst precies en zeer kernachtig dit gewetensconflict. En uiteindelijk moet je dan in geloof, en met alle integriteit die je kunt opbrengen, moet je een heldere beslissing nemen. De bisschopconferentie in 1996 heeft deze beslissing genomen, namelijk de beslissing dat het wijden van vrouwen, dat geen geloofszaak was, maar dat het een zaak was van kerkelijke discipline, en dat het dus in de macht ligt van de bisschoppen om een andere discipline, om te veranderen van discipline, en dat elke lidkerk van de Unie van Utrecht dan ook vrij is deze beslissing al dan niet te nemen. Vind ik een zeer respectvolle beslissing ook. Wat maakt bijvoorbeeld als onze Poolse zusterkerk, daar worden vrouwen niet tot priester gewijd tot op dit ogenblik. Mm-hmm. Dat kan veranderen, maar tot op dit ogenblik is dat nog niet het geval. Kerken wel. In onze Tsjechische zusterkerk heeft zeer lang alleen vrouwelijke diakens gehad, en daar is nu pas besloten om ook het priesterambt open te stellen voor vrouwen.
En de zeg maar paus Benedictus XVI en de katholieke kerk, Rooms-Katholieke Kerk, die zeggen, het is een beslissing die wij niet kunnen nemen, wij moeten gehoorzaam zijn aan de Heer, en Jezus heeft het niet gewild, hij wil het niet. Hoe kijkt u daar tegenaan? Dat is ook een gewetenspositie, zeg maar.
Ja, maar daarover gaat de theologische discussie natuurlijk. Ja. En dan met zeer vele theologen samen zeggen wij, er zijn in het evangelie en in de openbaring geen argumenten te vinden die vrouwen echt kunnen uitsluiten van het priesterambt of van het apostolische ambt. Als je dat door zou trekken, dan zou je moeten zeggen van, dan kunnen alleen vissers priester worden bijvoorbeeld. Of dan, als je zegt alleen mannen, ja, zijn dat dan mannen die visser waren? Of Lucas was een arts, dan artsen mogen dan ook nog priester worden. Dus je komt in een onmogelijke discussie eigenlijk terecht. Nu wil ik dat ook niet ridiculiseren. Ik bedoel, dat Rooms-Katholieke standpunt heeft te maken, heeft ook nog met iets anders te maken. Dat men zegt van, kijk, in de natuur zelf zitten aanwijzingen dat mannen meer geschikt zijn voor dit ambtelijke en vrouwen een andere bijdrage moeten doen aan de kerk en aan de gemeenschap en aan de wereld. Dus dat wordt antropologisch eigenlijk uitgewerkt. Maar ook daarbij vind ik persoonlijk en samen met anderen dat er wel vragen bij te stellen zijn. Maar het is niet zo, het is geen ridicuul standpunt. Men stelt daar ook wel vragen. De vraag van wat doe je eigenlijk met de man-vrouwensymboliek. En hoe kan die mee opbouwend zijn in het realiseren van een menswaardig leven en een menswaardige samenleving.
Voilà ce que c'est mon vieux Joseph que d'avoir pris la plus jolie parmi les filles de Galilée. Celle qu'on appelait Marie. Tu aurais pu, mon vieux Joseph, prendre Sarah ou Déborah, et rien ne serait arrivé. Mais tu as préféré Marie. Tu aurais pu, mon vieux Joseph, rester chez toi, tailler ton bois, plutôt que d'aller t'exiler et te cacher avec Marie. Tu aurais pu, mon vieux Joseph, faire des petits avec Marie et leur apprendre ton métier comme ton père te l'avait appris. Pourquoi a-t-il fallu, Joseph, que ton enfant, cet innocent, ait eu ces étranges idées qui ont tant fait pleurer Marie? Je pense à toi, Joseph, mon pauvre ami, lorsque l'on rit de toi qui n'avais demandé qu'à vivre heureux avec Marie.
Georges Moustaki, waarom hebt u deze muziek gekozen, monsieur Verkamme?
Ja, het gaat dan ook over Maria, hè, dat Jozef met Maria getrouwd is. Om duidelijk te maken dat ook ik vind dat Maria een zeer bijzondere plaats heeft in de hele heilsgeschiedenis. Indrukwekkend ook hoe dat zo'n vrouw zich beschikbaar stelt voor Gods werken, hoe dat zij op haar roeping ingaat. Een voorbeeld voor elke christen. De beschikbaarheid. De beschikbaarheid voor het goede. De beschikbaarheid voor wat dat er in de wereld moet gebeuren, opdat het de mensen beter zal gaan. Daarover gaat het bij Maria. Mm. En dan die Jozef, die een beetje altijd een achtergrondfiguur is. En dan George Moustaki zingt dan, maar Jozef, toch, waarom ben je nou toch met die Maria getrouwd? Je had toch nog Sarah en je had toch nog Deborah. En je hebt het nou jou toch wel moeilijk gemaakt. En je hebt je eigenlijk toch wel een beetje in nesten gewerkt. En dat is ook roeping. Wat dat daar
niet
ook
de
gebeurd is, maar
weg,
die, ja, het pad van Jozef werd gekruist door deze Maria. En Jozef wist zich daardoor aangesproken. En Jozef heeft ook zijn rol dan opgenomen. Dus is iets wat in onze moderne cultuur ook een beetje voorbij gaat of wegdeemstert. Hè, van dat er dingen zijn die op je pad komen. En dat het dan de moeite waard is om op die dingen, of op die mensen, heeft altijd met mensen te maken, om daarop in te gaan. Ook al heb je dat zelf niet gemaakt, ook heb je daar zelf niet voor gezorgd. Nee, en toch, en daar zit iets, laat je maar raken. Laat je dus maar raken en probeer toch ook niet alles zelf in handen te hebben. En denk toch ook maar niet dat je alles zelf ook moet maken. Mm. Er zijn mensen die je tegemoet komen en, om zorg te dragen voor jou. En er zijn mensen die je pad kruisen en die beroep doen op de zorg die jij zou kunnen geven. Mm. En dat maakt het leven open. Dat is ook een gelovige manier om in het leven te staan, denk ik. En dus vandaar deze muziek van George Koustaki.
U zegt in uw boek ook dat die roeping van de kerk operationeel gemaakt moet worden. Hè? En daarmee geeft u 5 punten weer waar de lokale kerk voor staat om te ontwikkelen in de komende tijd. Zouden we die eens langs mogen lopen? Want ze zijn heel bijzonder. En wat ik er bijzonder aan vind is dat het laatste punt is het evangelie verkondigen. Je zou zeggen dat is 1, maar u zet het op 5. En wat zet u op 1? Ontmoeting en geborgenheid.
Ja. Plekken en de 5 punten hebben ook met elkaar te maken. Dus een echte rangorde zit er niet in. Ze zijn ook betrokken op elkaar. Want in de ontmoeting gebeurt natuurlijk ook de verkondiging van het evangelie. En geen verkondiging van het evangelie zonder ontmoeting. En mensen die zich committeren aan elkaar, die samen op pad gaan, tochtgenoten zijn met elkaar. Maar de kerk als plek van ontmoeting, waar je jezelf mag zijn. De plek waar je welkom bent. Kerk als een open huis. En iedereen is daar inderdaad welkom. En welkom zoals mensen zijn. En vooral ook met de kwetsbaarheid die je eigen is. En er zijn niet zoveel plaatsen meer in onze samenleving waar je met je kwetsbaarheid welkom bent. Wel in de kerk wel. En daar wordt, vind ik een basisvoorwaarde eigenlijk. Mm-hmm. Dus een kerk. Als een plek waar je jezelf mag zijn.
En als tweede noemt u menswaardigheid en solidariteit in de samenleving brengen.
Ja, en de kerk moet met al deze andere organisaties en groeperingen van mensen die opkomen voor meer menswaardigheid, moet opkomen dus voor recht en gerechtigheid en voor meer menswaardigheid. Op de kerk moet men kunnen rekenen als het erom gaat de menswaardigheid in de samenleving een duwtje te geven, vooruit te helpen. En waar onrecht geschiet, moet men op de kerk ook kunnen rekenen om dat onrecht ook mede aan te klagen.
Gebeurt dat voldoende naar uw smaak?
Ja, er zijn natuurlijk kerkelijke organisaties die dat doen. Ik wil alleen maar bepleiten dat het niet tussen de plooien zou verdwijnen. Dat behoort inderdaad ook tot de core business van de kerk, dit soort diaconaal aspect. Staat ook in het evangelie, hè? Dus in die ontmoeting van de verrezenen met de leerlingen in het Johannes-evangelie, als ze daar in die bovenzaal in Jeruzalem samen zitten en Jezus komt dan binnen, zegt vrede zij u, en uiteindelijk zegt hij dan ook de zonden die gij zult vergeven, nu zijn ze vergeven, de zonden die gij niet zult vergeven, zijn ze niet vergeven. Dat betekent dat aan christenen, aan de volgelingen van Jezus, de verantwoordelijkheid ook wordt vertrouwd om de vinger op de zere plekken te leggen, om het onrecht ook aan te wijzen. Mm. Want er als onrecht niet als onrecht wordt benoemd, als lijden niet als lijden wordt benoemd, dan vermeerder je het lijden en dan maak je het onrecht nog groter. Als je alles maar blauw laat, dan is alles gelijk. En dat gevaar zit in onze samenleving. Dat het individualisme dat in onze samenleving ingeslopen is, dat maakt dat ook mogelijk. Ze zeggen, we hoeven ons niet te bemoeien met de buurman. We hoeven ons niet te bemoeien met wat elders gebeurt. Ja, christenen kijken uit hun ogen en willen het onrecht zien en willen dat dan ook als onrecht bijvoorbeeld benoemd hebben. En dan, daaruit komt dan ook de uitnodiging om solidariteit op te brengen. Hm. Want als je het benoemd hebt, dan zit je er ook aan vast. Dan kun je niet doen alsof je het niet meer gezien hebt. En dat is natuurlijk ook oncomfortabel, zou je kunnen zeggen. Dat gaat met een stuk van je levenscomfort. Dan ben je ook niet helemaal gerust meer. Dan moet je wat.
En hoe hangt dat dan weer samen met het derde punt, dat de kerken mystieke plekken moeten creëren?
Ja, ik denk, kerken moeten... Geloof is gratis, God is gratis. Geloven en of God is... God vind je niet door heel veel actie enzovoort. God vind je in je leven als op dezelfde manier als je een mooie bloem ergens ontdekt in de natuur. Of als je een mooi mens ontdekt die je per toeval voorbij loopt enzovoort. Van die orde is het. God is dus met andere woorden niet maakbaar. Hij is wel of zij is wel vindbaar. Maar dat betekent dat je beschikbaar bent voor dat vinden. Je kunt jezelf ook blokkeren. Maar als je je verlangen laat spreken en als je vanuit je verlangen probeert te leven, dan gaan stilaan ook je ogen open. Voor de mooie mensen die je tegenkomt, voor de mooie dingen die je tegenkomt, uiteindelijk ook voor het mooie wat het leven overstijgt. Wat overstijgt, wat begrijpbaar is enzovoort. En dat, daarover gaan die mystieke plekken.
En
die mystieke plekken, dat
ook...
gaat over van, dat geeft toch ruimte aan je verlangen.
Ja.
En het is een plek, kerken moeten een plek vormen en moeten asiel geven aan dat verlangen, zou je kunnen zeggen, van mensen.
Bedoelt u dat ook letterlijk in de vorm van een gebouw dat daarvoor is vrijgesteld?
Ja, in deze zin ben ik ook heel erg katholiek en zijn wij heel erg katholiek. Een oud-katholieke kerk is niet zomaar een kerkzaal, waar dus ook van alles enzovoort kan gebeuren. Een kerk is een heilige plek, het is een open plek in de samenleving. Het is ook een misser vanuit het standpunt van stadsplanning, zou je kunnen zeggen. Is het een soort misser, want het is een gebouw dat voor niks dient. Het dient nergens voor, tenzij om het verlangen van mensen ruimte te geven. En dus... De stilte, wij hebben zoveel behoefte aan die stilteplekken. Niet om eens goed te gaan nadenken, je moet ook goed nadenken natuurlijk, dat is ook belangrijk, maar vooral om tot rust te kunnen komen, of dat het verlangen zou kunnen ontwaken. En als het verlangen ontwaakt, dan worden mensen, en dan word ik zelf ook, beschikbaar voor het goede en het mooie, dat echt wel kan gebeuren, dat niet maakbaar is, maar wat dan kan gaan gebeuren.
U zegt ergens, geloven is applaudisseren voor wat goed en mooi is.
Ja, dat is ook toch zo. Van geloof, als geloven moeten we ook niet zo heel veel. Geloven is ook, natuurlijk moeten er dingen gebeuren, maar geloven is ook gewoon uit je ogen kijken en willen kijken naar al het mooie en het goede dat tot stand komt. En daarvoor applaudisseren. De kerk is er om Gods lof te zingen. En wat is Gods lof zingen anders dan applaudisseren voor het goede en het mooie wat gebeurt? En waarvan je beleid, al applaudisserend, er is niks moeilijks aan eigenlijk, maar al applaudisserend beleid je van dit komt van elders, dat hebben mensen niet gemaakt, dat hebben mensen niet kunnen bedenken. Maar nu klinkt dat misschien hoog, maar dat is toch ook zo voor de hand liggend in een goed huwelijk, in een mooie vriendschapsrelatie enzovoort. Ja, heb je toch van die momenten dat je zegt, nou, dit hebben we zelf echt niet gemaakt. En toch zijn we er heel blij mee. En toch mogen we er echt wel van genieten. En we hebben het echt zelf niet gemaakt.
En dat
we hadden
is,
het
dat
ook
is
zo
genade,
mooi niet kunnen bedenken.
Ja.
Zo moeilijk als het soms is, hadden we het wel kunnen bedenken. Daar kennen we onszelf te goed voor. Maar dat moeilijke dan ook kan overgaan in dat mooie. En dat we er zo kunnen van genieten. Dat is applaudisseren.
En kerken moeten ook multireligieus verbinden, vindt u, hè?
Ja.
Wat bedoelt u daarmee?
Ja, christenen moeten zich ook niet opsluiten. Christenen zijn aan alle zoekers ook meegegeven om samen te zoeken. In de hele mensheid en alle wereldgodsdiensten behoren daarbij. Daar zit een drive in om te vinden waar het eigenlijk op aankomt. Om waarheid te vinden. Om te vinden wat nu werkelijk de moeite waard is in het leven. En ook het Tweede Vaticaans Concilie, 60 jaar geleden, zei er al van, deze wereldgodsdiensten, die hebben die hebben echt wel wat aan te bieden. En christenen moeten zich daar niet van afsluiten, maar moeten deze dialoog ook aangaan. En daarom denk ik van christenen zijn bondgenoten voor andere gelovigen, voor anders gelovigen. Mm-hmm. En zeker in onze seculariserende samenleving zijn gelovigen, tot welke strekking ze dan ook behoren, zijn echt wel bondgenoten van elkaar. Het geloof heeft te maken met dat verlangen dat de wereld openhoudt. Het laatste woord over de mens is voor ons gesproken in Jezus, maar de laatste mens het laatste woord, het definitieve woord, is gesproken in Jezus over de mensen, maar het laatste woord is over de mensheid nog altijd niet gezegd. Moest dat al gezegd zijn, dat zou heel triest zijn. Ik bedoel, daar zijn zoveel mensen die geen menswaardig leven hebben. Er zijn zoveel mensen die het leven ook nog niet gegund wordt enzovoort. Dus het kan niet zo zijn dat het laatste woord daarover gezegd is. Mm. En om naar dat laatste woord, daar moeten wij ook samen naar zoeken.
Mm. En dat is dan een verwijzing naar die vijfde opdracht, het verkondigen.
Ja, dat verkondigen van het evangelie. Het Jezus is natuurlijk een inslag in de wereld. Ik bedoel dat Jezus hadden wij ook niet kunnen verzinnen. Hadden de mensen niet kunnen verzinnen. Hadden de mensen ook niet kunnen maken. Natuurlijk was daar een verwachting. In heel het Oude Testament zit wel die verwachting naar de Messias. En toch is dat zo'n inslag in de wereld. We hebben daar een mens gekregen waar wij nooit van gedacht hadden dat een mens zo mooi, zo goed, zo ingoed, zo inliefdevol kon uitzien.
programma. U zei, Jezus was een inslag. En dat associeer ik met het hele mooie beeld dat u in uw boek gebruikt. Jezus als stemvork. Kunt u daar iets over zeggen?
Ja.
Bedoelt u daarmee?
Ja, in Jezus wordt de toon gezet. Hè? De toon gezet voor ons leven.
Hoe komt het nou eigenlijk dat toch behoorlijk veel mensen daar helemaal de schoonheid niet meer van zien en horen?
Ja.
Waar ligt dat aan?
Omdat ik denk in onze verkondiging dat we te zeer gedogmatiseerd zijn. Ik bedoel, te zeer met de geloofsleer enzovoort ook te maken hebben. En dat we geloofsleer willen doorgeven enzovoort. En met de tekst van het liedje van Herman van Veen dat we zo net hebben gehoord, dan zegt hij ook, ja, God is geen oordeel, God is geen bijl, geen wet, geen standbeeld enzovoort. En natuurlijk moet je soms eens oordelen, heb je ook wel eens standbeelden nodig enzovoort, maar dan moet je altijd weten dat menselijke uitvindingen zijn en dat God dat allemaal overstijgt. Dan denk ik ook, nu kom ik terug naar hoe verkondigen, hè? Want dat is eigenlijk de vraag dan, hoe verkondigen we? Verkondigen, dat is voorleven. En verkondigen is verhalen doorvertellen van christenen. Het Jezusverhaal doorvertellen. Maar het verhalen van christenen ook doorvertellen. En op een dusdanige wijze doorvertellen. Dat blijkt dat je daar zelf ook van leeft. En dat ze ook aanstekelijk werken om ervan te leven. En dat zijn grote verhalen. Dat zijn verhalen van heiligen. Dat zijn ook verhalen van zeer vele niet-officiële en heiligen die ieder van ons in zijn eigen leven tegenkomt. En wat minder heilige mensen, maar die ook hoogtepunten in hun leven hebben beleefd. Hoogtepunten waarin dat het mogelijk was dat ze zichzelf gaven aan iemand voor het leven van iemand anders. En dat gebeurt ouders met kinderen, kinderen voor ouders enzovoort in heel vele in relaties, in heel vele zeer gewone omstandigheden. Dat doorvertellen van verhalen.
Dat
is de kern, denk ik, van verkondiging. Ja, ja. Het is met ons leven dat wij ook betekenis geven. Deze verhalen van deze mensen geven betekenis aan de wereld. Als Etty Hillesum tijdens de Tweede Wereldoorlog, dat schrijft ze ergens in haar dagboek, zegt van, ja, nu kunnen ze mij alles afnemen. Ze kunnen mij Jodenster opkleven en bepalen hoe ik moet lopen en waar ik mag lopen en waar ik niet mag lopen. Maar als ik naar de hemel kijk, dan weet ik dat ik vrij ben. Dan weet ik dat al deze maatregelen, die onrechtvaardig zijn, dat die mij ook niet kunnen raken. Dat zoiets moet doorverteld worden. Want, zegt ze, en ze beleidt dan ook, God, ik ben jouw kind en jij hebt mij vrijgemaakt. En ik mag mijn hart niet laten bezetten met wanhoop enzovoort. Of met mensen die denken dat ze macht over mij hebben. Dat zijn fantasieën. Dus dat soort van verhalen, die moeten doorverteld worden.
U bent nu 12 jaar aartsbisschop van de Oud-Katholieke Kerk. Hoe kijkt u naar de toekomst? Wat wilt u bijvoorbeeld in 10 jaar nog heel graag bereiken?
Ik denk dat wij als beweging binnen de kerk sterker zouden moeten kunnen worden. En dus daarvoor heb ik ook dat boekje geschreven en volgen er hopelijk nog ook wel andere dingen. Omdat ik erin geloof, in onze bijdrage die wij aan de kerk in het algemeen ook kunnen geven. En dat is zowel naar de protestantse kerk toe als naar de Rooms-Katholieke kerk toe. Mm. En dus een bijdrage aan de ecumene. Mm. Op deze wijze, op een oud-kerkelijke wijze katholiek zijn, dat is gewoon goed voor de kerk, dat is goed voor het evangelie en dat is goed voor de wereld. En daar staan oud-katholieken voor en ik hoop dat ik aan de aantrekkingskracht van dat ideaal, dat ik daar kan aan meewerken om die aantrekkingskracht groter te maken. En dus dat er nog meer mensen mee hun schouders onder dit ideaal willen zeggen. Omdat de kerk ons zo lief is en omdat de wereld ons zo lief is, omdat het ons zo lief is, dat het een beetje beter gaat met met de mensen in het algemeen en een beetje beter. Dus zoals de toon die Jezus als stemvork geeft. En dus een beetje beter zoals God het eigenlijk met de mensen wel voor heeft.
Op de cover van het boek, daar staat een hele mooie gouden schaal. Hebt u daar zelf voor gekozen, dit beeld?
Het is een wijwatervat waar de zon in schijnt. En het is niet goud, maar het is koper. Het is een stenen vat en met een koperen, die met koper bedekt is. En daar staat doopwater dus in. En daar schijnt de zon op. Ja. Vandaar die gouden uitstraling. Ja, dat is gratis.
Dat is een beeld voor die genade waar je het net over had.
Ja. En het doopwater, hè, waardoor we trekken door de zee naar de vrijheid. En dat is toch een uitstekend beeld voor het christen zijn. Ja.
Monsje Verkamme, heel hartelijk dank voor dit mooie gesprek.
Graag gedaan.
En voor het verfrissende boek, Oud en Nieuw Katholiek, uitgegeven door Valkhof Pers. En we zijn hiermee aan het einde van dit programma gekomen. Programma van Radio Kerken in Keistad, de ecumenische internetzender met openhartige en spraakmakende interviews over religie, politiek, spiritualiteit en maatschappij. Volgende week begint een nieuw maandelijks magazine, De Ontdekking van de Hemel, met als presentator Frank Bosman. En dat is de meest spraakmakende theoloog van 2011. Een programma over de hemel, de route ernaartoe en de mensen die er wonen. U kunt onze uitzendingen altijd naluisteren via internet, www.radiokik.nl. En dit programma wordt herhaald op de radio op maandag van 11 tot 12, via de kabel op frequentie 87,5 en via glasvezel op frequentie 105. En mede namens redactie en techniek wens ik u nog een hele fijne dag.
Hij van zijn leven in de wasstok passeert, de regen en noorderwinden. Keer om het in dit dat je al hier passeert, een oorlog ga je hier weer vinden. Ja, het is de oorlog dat je hier weer vindt, en het graf van duizend soldaten. Altijd iemands vader, altijd iemands kind, nu doodstille God verlaten. Laat de bomen nu maar zwiggen en dat gras niets vertelt, en de wind moet ook maar niet zingen. Dat je er een dood tot niets zegt, dat waren al te schrikkelijke dingen. Zaagt, het gaat al goed, er is welvaart in het land, en de vrede ligt vast in de wetten. We maken wel wapens, maar met veel meer verstand, maar juist om de oorlog te beletten. En we verdelen nu broederlijk kogels en brood. En we verkopen aan het zwart volk ons geweren. We zaaien het koren en we zaaien de dood. Van ons kan de wereld nog veel leren. Hij van zijn leven in de wasstoek passeert, de regen en noorderwinden. Keer om het in dit dat je al hier passeert, een oorlog ga je hier weer vinden. Ja, het is de oorlog dat je hier weer vindt, in het graf van duizend soldaten. Altijd iemands vader, altijd iemands kind, duizend en duizend soldaten. En nog duizend en nog duizend soldaten. En nog duizend en nog duizend.